En daarna lezen wij uit Esther 9 vanaf vers 20. En we lezen dan het Bijbelboek uit hoofdstuk 10 in. En dat eindigt bij hoofdstuk 3. Dus we lezen Esther 9 vanaf vers 20 tot het einde.
En Mordechai beschreef deze geschiedenissen en hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasveros waren, die nabij en die ver waren, om over hen te bevestigen dat zij zouden onderhouden de 14e dag der maand Adar en de 15e dag derzelve in alle en in ieder jaar, naar de dagen in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden, en de maand die hun veranderd was van droefenis in blijdschap en van rouw in een vrolijke dag, dat zij dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde en der zending van delen aan elkander en der ganse gaven aan de armen. En de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden en wat Mordechai aan hen geschreven had, omdat Haman, de zoon van Amedata de Agagiet, alle Joden vijanden tegen de Joden gedacht had en om te brengen, en dat hij het poer, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar als zij voor de koning gekomen was, heeft hij door brieven bevolen dat zijn boze gedachte die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren, en men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Poerim, van de naam van het poer. Hierom, vanwege al de woorden van dien brief en hetgeen zij dezelfde daarvan gezien hadden en wat tot hen overgekomen was, bevestigden de Joden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich tot hen vervoegen zouden, dat men het niet overtrade dat zij deze twee dagen zouden houden naar het voorschrift derzelfde en naar den bestemde tijd derzelfde in alle en in ieder jaar. Dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad. En dat deze dagen van Poerim niet zouden overtreden worden onder de Joden. En dat de gedachtenis derzelfde geen einde nemen zou bij hun zaad. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail, en Mordechai de Jood met alle macht om deze brief van Poerim ten tweede male te bevestigen. En hij zond de brieven aan al de Joden in de 127 landschappen des koninkrijk van Ahasveros met woorden van vrede en trouw, dat zij deze dagen van Poerim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hem bevestigd had en Esther de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vasten en hun ieder geroep. En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze poering, en het werd in een boek geschreven. Daarna legde de koning Ahasveros tribuut op het land en de eilanden der zee. Al de werken nu zijn er macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mordechai, de welke de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koningen Ahasveros en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijn broederen, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad.
De laatste preek vanmorgen in de serie over Esther. En we staan stil bij Esther 9. Bij het slot van vers 22 en het begin van vers 28. Het slot van vers 22. Wat gebeurt er? Het gaat vanmorgen over het Poerimfeest. En wat gebeurt er op dat feest? Nou, dan moeten zij naar anderen iets sturen. Daar zegt het slot van vers 22 iets over. En der zending van delen aan elkander en der gaven aan de armen. En dan ook het begin van vers 28, dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes, het gaat vanmorgen over het Poerimfeest. Het feest dat door Joden wordt gevierd in het Perzische Rijk, omdat Haman en zijn volgelingen de nederlaag hebben geleden. En God zijn volk beschermd heeft. En weet je waar de naam Poerim vandaan komt? Van het woord poer. Het woord lot. Haman die wierp het poer, het lot, om een dag in de agenda vast te stellen om de Joden uit te roeien. Hij wierp het poer, het lot. Ja, toch hebben we het niet over het poerfeest. Maar hebben we het over het poerimfeest. Poerim is het meervoud van poer. En dat is niet zo vreemd dat we het over het poerimfeest hebben, want het feest wordt gevierd op 2 dagen. Daarom hebben we het over het poerimfeest. Maar waarom wordt het feest op 2 dagen gevierd? Omdat de Joden in het Perzische Rijk op de 14e Adar de bevrijding vierden van de Joden. En de Joden in Susan een dag langer moesten strijden. En dus kwam de bevrijdingsdag pas ook een dag later. Vandaag staan we stil bij dat Poerimfeest wat de Joden vierden. En het thema is de viering van het Poerimfeest. De viering van het Poerimfeest. Let op 3 vragen. Waarom wordt het gevierd? Waaraan wordt er gedacht? En wat wordt er gedeeld? Dus, waarom wordt het gevierd? Waar wordt er nou aan gedacht? En wat wordt er gedeeld? Kijk, daar zit hij, Mordechai. Zie je wat hij doet? Hij is aan het schrijven. Hij schrijft een brief. Ja, zeg je, is dat zo bijzonder? Ik bedoel, Mordechai is de eerste minister van het Rijk geworden. En ja, dan moet je wel eens brieven schrijven. Je hebt gelijk. Maar hoor eens, de brief die Mordechai schrijft, die wordt niet naar iedereen gestuurd in het Perzische Rijk. Nee, deze brief wordt alleen naar de Joden gestuurd. Heeft Mordechai het adressenbestand van alle Joden? Weet hij hun straat- en huisnummer? Of kan hij alle Joden aanschrijven omdat de Joden bij elkaar wonen? Nou ja, hoe dan ook. Mordechai adresseert zijn brief aan alle Joden. Hij heeft een boodschap voor hen. Wat schrijft hij? Hij schrijft over dat wat er heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. En hij roept iedereen op, alle Joden op, om het Poerimfeest te vieren. Om het Poerimfeest te houden. Ja, maar waarom schrijft hij dat? Iedereen die weet toch wat er is gebeurd. En het Poerimfeest, dat wordt toch al gevierd door de Joden? Dat maakt vers 23 duidelijk. Al voordat Mordechai zijn brief schrijft en de Joden oproept het Poerimfeest te vieren, vieren de Joden dat Poerimfeest al in het Rijk. Inderdaad. Toch is het de vraag of iedereen weet wat er gebeurd is in Susan. Vers 20 maakt duidelijk dat er Joden zijn die ver bij Susan vandaan wonen. En misschien verliep die 13e Adar, die dag dat ze zich mochten verdedigen tegenover hun belagers, daar ergens in het uiteinde van het Rijk, op een bepaalde plek in het Rijk, wel heel anders dan op een andere plek in het Rijk. Ging het er veel rustiger aan toe, veel vreedzamer in vergelijking met andere delen van het land. En zij die ver weg wonen, zij moeten ook weten wat er gebeurd is in het hele Rijk en wat er gebeurd is in Susan. Zij moeten op de hoogte gebracht worden dat in Susan de 14e Adar ook nog gevochten is. En dat in Susan, de hoofdstad, waar de koning zeg maar zijn troon heeft staan, dat daar pas op de 15e Adar het Poerimfeest gevierd kon worden. Mordechai schrijft een brief aan alle Joden. En Esther, zij schrijft ook een brief. Erachteraan. En niet maar een dag later of zo, of een week later. Waarschijnlijk zit er een jaar tussen. Ja, maar waarom schrijft Esther dan ook nog weer eens een brief? om de brief van Mordechai te bekrachtigen. Vier het Purimfeest. En Esther benadrukt heel sterk in haar brief, doe dat nou elk jaar, wees er nou trouw in. Waarom roept Esther op om trouw het Purimfeest te vieren? Heeft dat misschien te maken met een discussie onder verschillende rabbies, verschillende joden die zeiden, ja, we hebben het Purimfeest nu gevierd, want we zijn bevrijd van de vijand. Goed, maar moeten we dat nou wel elk jaar opnieuw gaan doen? Want ja, ga maar in de Torah lezen, in de Tenach. Je vindt nergens een gebod van God dat wij het Purimfeest moeten vieren. Ja, wij vieren het Loofhuttenfeest. En wij vieren andere feesten, het Pinksterfeest en het Pascha. En we vieren de Shabbat. Dat is omdat dat in Gods woord staat. Dat is omdat God zelf ons daartoe de opdracht heeft gegeven. Zwart op wit. Maar God heeft nergens het Purimfeest ingesteld. Dus ja, dat we het een keer hebben gevierd, oké, maar moeten we het nou wel elke keer weer gaan vieren? Maar dan roept Esther samen met Mordechai via een brief alle Joden op om trouw het Purimfeest te blijven vieren. Nee, het is geen goddelijk bevel. Er is geen opdracht in de Bijbel te vinden, vier het Purimfeest, maar toch is het goed. Toch is het zegenrijk om het Purimfeest te blijven vieren. Want het is maar niet een feestje om het feestje. Nee, dit feest heeft alles te maken met God. Met wat Hij heeft gedaan. God die ingreep, die zijn volk beschermde. God die een ommekeer gaf. Het gaat om zijn eer. En Mordechai en Esther, ze schrijven een brief. Nee, het is geen brief waar de zegelring van de koning voor gebruikt is. Het is geen wet van Meden en Perzen. Het is een brief zonder koninklijk zegel. De brief is afkomstig van de eerste minister, Mordechai zeker. De brief is afkomstig van Esther, de koningin, inderdaad. Maar in vers 29 wordt Mordechai nadrukkelijk Jood genoemd. En Esther, dochter van Abigaël, genoemd. Dat is haar Joodse familienaam. Dus twee belangrijke mensen in Perzië, die allebei Jood zijn, die doen een krachtig appel op het hart van alle Joden. Vier het Purimfeest op de twee dagen. En als je vers 27 en vers 31 goed leest, dan zie je dat alle nadruk in die brieven wordt gelegd om dat Purimfeest trouw te vieren. Het bevel van Mordechai en Esther mag niet overtreden worden. Het mag niet een jaar worden overgeslagen. Waarom leggen Esther en Mordechai daar zo de nadruk op? Nou, omdat er omstandigheden kunnen zijn dat er niets te vieren valt. En dan kun je zomaar die omstandigheden de boventoon laten voeren. En je zegt tegen elkaar, nou ja, het komt eigenlijk nu niet zo uit. Dus dan vieren we dit jaar maar een keertje niet. We slaan het een keer over. Weet je waar ik aan moest denken? Aan Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hadden zij reden om het Purimfeest te vieren? Gaf God rust van de vijand? Was de vijand uitgeschakeld? De omstandigheden waren er niet naar om het Purimfeest te vieren. In Hitler was een nieuwe Haman opgestaan. En toch waren er Joden in de oorlog die gehoorzaam naar het bevel van Mordechai en Esther het Purimfeest vierden. Weet je wat er gebeurde? In een concentratiekamp, in een Duitse barak, in het Duitse kamp Gross-Rosen, daar vierde Pinchas Vyflovits het Purimfeest. Hij overleefde de oorlog en hij vertelde er later over. Het is op zich een wonder dat die Vyflovits de oorlog overleefde, want als je de cijfers op je in laat werken van de overlevenden in dat kamp, dat Duitse kamp Gross-Rosen, dan waren die er eigenlijk niet. 90 dagen, dat was echt het maximum. En dan leefde je niet meer. Hongerdieet, zwaar werk, wat je moest verrichten in dat kamp zorgde voor heel veel sterfte. Nou, daar zat hij. Pinchas Vijflovits. En hij zat er toen het Poerimfeest gevierd moest worden. Had dat zin om Poerim te vieren? Er was een tweede Haman opgestaan. Maar er was geen tweede Mordechai opgestaan. En ook geen tweede Esther. Maar op een avond, de avond van Poerim, zat hij doodvermoeid en hongerig met een aantal Joden in een barak. En plotseling, vertelde hij later, stond een van de Joodse gevangenen op om een toespraak te houden die Vijflovits nooit meer zou vergeten. Broeders in het lijden, werd er gezegd. Vandaag is het Poerim. En we gedenken de wonderen die God deed voor onze voorouders. Hij die in de hemel woont, die redde ons volk van de uitroeiing. De vijand die viel zelf in het graf dat hij voor ons had gegraven. Maar nu hebben wij weer een tweesnijdend zwaard op onze nek. Er zijn vijanden en die willen ons allemaal doden, vernietigen. Maar, zei die kampbewoner tegen de andere Joden, laat geen doodsangst toe in je hart. De Haman van onze tijd, Hitler, zal niet in staat zijn om Gods uitverkoren volk te overwinnen. En toen werd er, al is het op een heel andere manier dan daarvoor, en al waren de omstandigheden heel anders dan daarvoor, toen werd er Poerimfeest gevierd in de Joods, in die barak, in het Duitse kamp. Gehoorzaam naar het bevel van Esther en Mordechai. Nou is dat ook geen les voor ons. Hebben wij ook niet de roeping om de grote daden van God trouw te blijven vieren. Ook als de omstandigheden daar helemaal geen aanleiding toe geven. Juist dan kan God verrassend hoop geven. Moed voor de toekomst. Nieuwe verwachting. Verwachting van de Heere. En wie de Heere verwacht, die zullen de kracht vernieuwen. En daarom is het goed dat wij in de agenda vastleggen. Dan en dan vieren wij de hemelvaart van Jezus. En dan vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest. Vieren we het Pinksterfeest. En dan gaan we Kerstfeest vieren. Dan gaan we de geboorte van de Heer Jezus gedenken. En je hebt gelijk, die bijzondere dagen gedenken rust niet op een goddelijk bevel. Maar op deze dagen wordt onze aandacht gericht op God die wonderen deed. Zijn belofte vervulde. En wat is het dan goed en wat is het dan zegenrijk? Om op vastgestelde dagen, of je er nou zin in hebt of niet, of het nou uitkomt of niet, om op vastgestelde dagen bepaald te worden bij de grote werken van God. En ja, dan zijn er ook dagen die wij vieren, omdat God ons wel een bevel gaf om die dagen te vieren. Wie denkt er niet aan het heilige avondmaal? Heeft Jezus niet gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis? Heeft hij zijn gelovigen niet de opdracht gegeven om het heilige avondmaal te vieren? Om juist te midden in de strijd en de aanvechting die je als gelovige kunt hebben. Misschien zegt u het ook wel eens, het komt nou eigenlijk helemaal niet uit om avondmaal te vieren. Om dan toch stil te staan bij de grote werken van God voor zondaren. En wat doen we vandaag, jongens en meisjes? Wij vieren. Ja, het is toch een mooie dag, de zondag, of niet? Wij vieren de dag die God aan ons geeft. Wij vieren de rustdag. En we doen dat op de opstandingsdag van de Heer Jezus. Op die dag dat Hij heeft laten zien dat Hij sterk is. Dat Hij de overwinnaar is op de dood en de Satan en de zonde. En wat is er een zegen gelegen om de rustdag die God ons geeft te onderhouden. En wat is er een zegen gelegen om de diensten trouw te bezoeken. Misschien heb je er niet altijd evenveel zin in. Je bent moe. Je hebt een drukke week gehad. Er zijn moeilijke omstandigheden. omstandigheden die verre van rooskleurig zijn. Je hebt het zwaar. Er zijn zorgen. Of de blijdschap die je in de Heere had, die lijkt helemaal verdwenen te zijn. Die ligt onder een grote laag stof. Het is donker en dor en doods in je leven. Moet je wel naar de kerk gaan? Moet je dan de dag wel vieren die God heeft gegeven? Ja, maar dan, juist dan, kunnen we leren van het Poerimfeest van de Joden. Dat het niet mag afhangen van de omstandigheden. Van of je wel of geen zin hebt. Wat is trouw zijn belangrijk, gemeente? Ook in onze tijd. Kijk, een Jood die 75 jaar was en misschien al 70 keer het Poerimfeest had gevierd en dus al 70 jaar achter elkaar de boekrol van Esther had horen voorlezen, die zei niet, ja, nou ja, weet je, dat verhaal dat ken ik nou wel een keer. Nee, het werd steeds weer opnieuw gehoord. En hebben wij het ook niet nodig om steeds weer opnieuw te horen wie de Heere is, wat hij heeft gedaan, wat hij doet en zal doen. En kan dat oude woord van God dan ook niet ineens heel nieuw worden voor je? Wordt het lezen van het woord, wordt het luisteren naar het woord, wordt dat niet door God gezegend? Misschien weet je er wel van. Je kwam naar de kerk. Eerlijk is eerlijk, je was er niet voor in de stemming. Maar de Heere sprak tot je ziel. Hij kwam over. De hemel ging open. En de Heilige Geest die nam je mee. De grazige weide van het woord van God in. En je ontving een zegen. Een onverdiende, verbeurde zegen. Is dat groot gemeente, als je daarvan mag weten. Dat je verwonderd bent over en verwonderd raakt over... over de werken van God. Waarom vieren de Joden het Poerimfeest? Weet je het antwoord, jongens en meisjes? Waarom vieren ze nou het Poerimfeest? Nou, omdat Esther en Mordechai dat hebben voorgeschreven. En in dat trouwvieren van het feest wordt God geëerd. En dat geldt ook als wij op zondag bij elkaar komen, als wij onze gedenkdagen vieren. Hoezo wordt God dan geëerd? Want we komen niet allereerst naar de kerk voor onszelf, maar dat we hier vanmorgen bij elkaar zijn, dat is al een vorm van eren van God. En waarom is het tot eer van God om hier bij elkaar te zijn? Omdat we aan hem gedenken. Dat maakt Mordechai duidelijk in onze tekst, vers 28, als hij zegt, onderhoud het feest en gedenk. Gedenk aan dat beslissend ingrijpen van God. Gedenk aan de omkeer die God gaf. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Waaraan wordt gedacht? Nou, wat is gedenken? Wat zou je zeggen, jongen? Kijk, gedenken, dat is iets anders dan even terugdenken aan vroeger. Gedenken, dat is iets anders dan iemand even in herinnering roepen. Of iets, een bepaalde gebeurtenis in herinnering roepen. Gedenken, dat is meer dan, oh ja, we staan even stil bij. Dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Nee, gedenken gaat veel verder. Gedenken gaat veel dieper. Dat is dat waar je aan denkt, opnieuw beleven. Dat is waar je aan denkt, opnieuw present stellen. Dat is daar waar je aan denkt, voor de geest halen. En dan op zo'n manier dat iets losmaakt bij je. Dat het iets met je doet, dat het je in beweging zet. Het gedenken heeft gevolgen. Kijk, als ik als Jood Poerimfeest vier en gedenk aan wat God heeft gedaan op de 13e en de 14e Adar. Wat zie ik dan? Nou ja, dan zie ik dat God machtig is. En dat is maar niet leuk voor toen. Oh ja, dat was toen. Nee, dat is ook voor mij nu van belang. Want God is dezelfde. Hij is ook nu machtig. Ook nu, vandaag, is hij goed. En zorgt hij voor zijn volk. En is hij genadig. Ook nu is hij barmhartig. En ook nu is hij een redder. En ook nu bevrijdt hij zijn volk. En ook nu leidt hij zijn volk. Want hij is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. En als je dat op je in laat werken, dan word je heel blij. Daarom is het Purimfeest ook een heel blij feest. Want weet je wat er gebeurt, jongens en meisjes? Op het Purimfeest wordt er gezellig met elkaar gegeten. En jongens en meisjes die gaan zich verkleden. En de een die verkleedt zich als koningin Esther. En de ander als Mordechai, de belangrijke minister. En ze gaan op het Purimfeest naar de synagoge, de kerk van de Joden. En dan wordt er in het boekje Esther gelezen. Niet zomaar een klein stukje uit dat boek zoals wij de achterliggende week hebben gedaan. En zoals we vanmorgen hebben gedaan. Zomaar een paar versen uit hoofdstuk 9 en dan hoofdstuk 10. Nee, dan wordt die hele rol van Esther van voor naar achter gelezen. Het hele boek uit. En je weet wel, in dat boekje Esther klinkt de naam van Haman, de tegenstander van God en het volk van God, nogal eens. En weet je wat de kinderen dan doen? Als de voorlezer die naam van Haman gaat noemen, dan gaan de kinderen stampen met hun voeten op de grond. En dan hebben ze ratels vast. En dan beginnen ze heen en weer te bewegen met die ratels. Dan wordt er heel veel geluid en lawaai gemaakt, zodat die naam van Haman eigenlijk niet gehoord wordt. En dat is precies de bedoeling. En als de namen van de 10 zonen van Haman gelezen wordt, we lazen die vorige week met elkaar, en je komt ze tegen, hè, in Esther 9, vers 7 tot en met 9. En een voorlezer, die kijkt eens even goed, hoe spreek ik deze naam nou uit? Want dat zijn lastige namen, dat kost even tijd. Maar de voorlezer in de synagoge, die moet die 10 namen van die zonen van Haman zo snel mogelijk uitspreken. In één adem. Ze moeten zo min mogelijk aandacht krijgen. Wie wel aandacht krijgt, dat is Esther. Dat is Mordechai. En dat is vooral God. Het Joodse volk keek de dood in ogen, maar God greep in, keerde alles om. Verdriet, onzekerheid, angst maakte plaats voor blijdschap, voor feest. Purimfeest. Het is een blij feest. Toch wordt er ook gevast en gebeden. Waarom doen de Joden dat? Nou, dat heeft te maken met de brief die Esther schreef. Want Esther heeft in haar brief de Joden opgeroepen om te vasten en te bidden. Vers 31 heeft ze een vasten en een roepen uitgeschreven. En met roepen wordt bidden bedoeld. En wie vast, ja, die onthoudt zich voor een tijdje van voedsel. In dit geval, als het gaat om het Purimfeest, gaat het om een kort moment. Misschien nog geen eens een dag, hooguit een dag. Wie vast, wie bidt, die maakt zich klein voor God. Esther geeft niet precies aan wanneer dat moet gebeuren, wanneer er gevast en gebeden moet worden, maar in de praktijk gebeurt dat op de 13e Adar, de dag voor het feest. En op het moment dat dat gebeurt, als de Joden op de 13e Adar, als voor het Purimfeest gaan vieren, als ze gaan vasten en gaan bidden, Zijn ze ook aan het gedenken. Gedenken? Hoezo? Nou, ze vasten, ze bidden en daarmee denken ze terug aan Esther, die een poosje daarvoor vastte, voordat ze naar koning Ahasveros ging, weet u nog? En ze was niet de enige die dat deed. Hey, de kamermeisjes, die deden het ook. En de Joden in Susan deden het ook. En in heel het Rijk werden de Joden opgeroepen om te roepen tot God. En op het moment voordat het Purimfeest gevierd gaat worden en de Joden gaan bidden en gaan vasten, dan beseffen ze weer hoe spannend het was die paar jaar daarvoor. Dat er voor die blijde dagen eerst hele bange dagen vooraf gingen. En zo vergeten ze niet dat in de weg van gebed, in de weg van verootmoediging de verlossing was gekomen. Want ze mogen niet vergeten waaruit ze gered zijn. Uit zo'n grote nood en dood. Wat zeg eens, wat voor zin heeft het om de bevrijding te vieren? Poerenfeest te gaan vieren. Als ze niet beseffen en niet doorleven waaruit ze verlost zijn. Dus, op het Poerenfeest wordt er teruggedacht aan Gods verlossend handelen. En dat zorgt voor verootmoediging. En dat zorgt voor blijdschap. En de vraag is, wat kunnen wij daarvan leren? Wat heeft dat alles ons te zeggen? Nou, gemeente, worden wij ook niet opgeroepen om te gedenken? En is het dan voor ons ook niet passend om ons te verootmoedigen bij dat gedenken? Om blij te zijn als we gedenken aan Gods grote daden. Is dat niet passend? Als we op zondag vandaag bij elkaar zijn. En je hoort de wet van God klinken. En je kijkt in de spiegel van Gods heilige wet. Dan word je geconfronteerd, hoe dan ook, met je dwaasheid. Met je zondaarsbestaan. Maar je mag horen van vergeving. En je hoort dat God de grote overwinnaar is. Op de dood en de zonde en de Satan. En dat hij opgestaan is uit de dood. En het nieuwe leven heeft uitgedeeld. En door zijn geest nog steeds uitdeelt. En je hoort van Gods grote daden. Net wat het gedeelte is wat de aandacht vraagt. Misschien hoor je wel van Gods grote daden in de schepping. In de geschiedenis van het volk Israël. Van Gods grootste daad in de zending van zijn Zoon Jezus. Je hoort van kruis en opstanding. Je hoort van rechtvaardiging en heiliging. Je hoort van Gods liefde voor weglopers. En je ziet iets van je eigen zonde. Tekortkomingen. Je eigen ellende. Je ziet je afmakingen. Als je geconfronteerd wordt met Gods trouw, dan word je ook geconfronteerd met je eigen ontrouw. En misschien besef je dat wel des te meer als je voorafgaand aan de viering van de zondag vast. Je onthoudt van eten en drinken. Je leeg voelt, leeg maakt voor God. Om des te meer te verootmoedigen voor God en des te blijder te kunnen zijn in de werken van God. Nou gemeente, als je op de zondag vandaag geconfronteerd wordt met de liefde van God. Met zijn trouw voor ons ontrouwe zondige mensen. Dan word je toch stil, verwonderd. Dan wil je hem toch gedenken en hem eren. Dan wil je toch klein maken voor hem. En hem danken. En welke gedenkdagen viert u nog meer? Jongens en meisjes, was je misschien afgelopen week jarig? Nou, dat was een andere dag dan de dag daarvoor, of niet? Ja, want je kreeg die dag cadeautjes. Er werd gedacht aan jouw geboortedag. 7 jaar geleden, toen werd je geboren. Misschien ben je van een week wel jarig en je ziet er naar uit. Dat is een gedenkdag. En dan denk je terug aan wat God heeft gedaan. Jouw leven gespaard. Viert u uw trouwdag? Weet jij je doopdatum? Is er een andere datum misschien die in je geheugen gegrift staat? Waarvan je zegt, ja toen en toen, ik weet het nog precies. Op die dag, op die datum, toen heeft de Heere mij eruit geholpen. Wonderlijk doorgeholpen. Ik ontwaakte uit de narcose. Ik mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Nou zijn dat geen dagen. Geen momenten om te gedenken. Om God te danken voor zijn trouwe zorg, voor zijn ondersteunende genade. Is het geen moment, als je de trouwdag bijvoorbeeld afgelopen week vierde, om dan nog weer eens aan die trouwtekst te denken? Is het geen moment om Gods verbond te vernieuwen, je zonde te belijden, je klein te maken voor God? hebben wij vaak niet een heel slecht geheugen als het gaat om de trouw van God. Soms ja, zijn we even onder de indruk van wat God heeft gedaan, wat hij heeft gesproken, wat hij deed. Maar na verloop van tijd, ja, dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En zou de Heere dat misschien ook weten? En komt hij ons dan tegemoet? En spoort hij ons daarom aan? Niet vergeten hoor, gedenk. Kijk, het lijkt erop dat Esther en Mordechai die bui van vergeetachtigheid al als een wolk boven het volk hebben zien hangen. Hoe zal het nou zijn over 5 jaar? Over 10 jaar? Over 25 jaar? Zal de volgende generatie nog steeds het Purimfeest vieren en denken aan wat God heeft gedaan? Misschien zijn ze er dus al mee geconfronteerd dat niet iedereen heel kort na het Purimfeest gevierd te hebben, het Purimfeest wil blijven vieren. En wat doen ze? Ze klimmen in de pen. En ze schrijven, niet vergeten wat God heeft gedaan. Vier het Purimfeest, gedenk aan Gods daden. Nou, gemeente, zullen we die oproep ter harte nemen? Is de Heer niet goed voor je geweest? Een poos geleden misschien. Afgelopen week. Vandaag. Dat we hier in alle rust en vrijheid bij het open woord van God mogen zitten, mogen staan, mogen leven. Bent u er echt blij mee? Dankbaar voor? Zie je dat het niet verdiend is? Of ben je het als heel vanzelfsprekend gaan vinden? Hoeveel dagen gaan er overheen dat u het vergeet, dat u vandaag de stem van de Heer mag horen? Door drukte, door zorg, door andere dingen kan het zomaar weer op de achtergrond komen wat God heeft gesproken. Misschien ben je het vanavond alweer vergeten wat vandaag naar je toegekomen is. Maar dan kijkt de dichter van Psalm 103 je aan en hij zegt, vergeet nou niet één van Gods weldadigheden. Vergeet ze niet, want je hebt het van God gekregen. Het is God die ze u bewees. Spurgeon, de bekende Engelse prediker uit de 19e eeuw, die merkt op dat zelfs christenen Christus kunnen vergeten. Hij schrijft, het lijkt bijna onmogelijk dat zij die verlost worden door het bloed van het geslachte lam, deze vriendelijke heiland zouden vergeten. Terwijl hij hen lief heeft met een eeuwige liefde. En heel scherp gaat hij dan verder als hij schrijft, het is een misdaad om hem te vergeten die ons nooit vergat. Om hem te vergeten die zijn bloed voor ons vergoot. Om hem te vergeten die ons lief had tot in de dood. Kan dat mogelijk zijn? Ja. Het is, zegt Spurgeon, een vaak voorkomende fout van een ieder van ons om de Heere als een reiziger te behandelen die maar één nachtje bij ons doorbrengt. Hij zegt de Heere, Jezus, die zou de blijvende bewoner van ons geheugen moeten zijn. Toch is die vaak alleen maar een bezoeker. En we zouden verwachten dat ons geheugen naast het kruis zou verblijven, omdat vergeetachtigheid daar onbekend is. Maar toch wordt het kruis ontheiligd door de voeten van onze gedachteloosheid. Tot zover deze predikant. Hebben we geen reden om ons te verootmoedigen? Hebben we geen reden om de Heer te danken voor zijn trouwe zorg? Zijn geduld met ons vergeetachtige zondaren? De Heer geeft gedenkdagen. Opdat we hem niet zouden vergeten en hem zouden prijzen. En ook opdat we dan zouden denken aan anderen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Wat wordt er gedeeld? Want op dat Purimfeest, jongens en meisjes, wordt er lekker gegeten. Sowieso speelt eten een belangrijke rol bij de Joodse feesten. Het gaat vaak om verschillende gerechten. Nou, dat is bij het Purimfeest ook het geval. Weet je wat er wordt gegeten? Hamansoren. Ja, dat is natuurlijk een verwijzing naar Haman. Hamansoren, dat zijn in olie gefrituurde deeghapjes. Weet je wat er wordt gegeten? Koekjes waar jam ingesmeerd is, zodat het een zoet koekje is. En dat is natuurlijk niet voor niks. Want ja, zoet smaakt de bevrijding, waar op Purim feest aan wordt teruggedacht. Men was blij. Men was dankbaar. En weet je wat men dan deed op dat Purimfeest? Twee dingen, daar wijst het slot van vers 22 ons op. Dan worden er, zegt onze tekst, delen naar elkaar gezonden en gaven aan de armen gegeven. Nou, laten we eens naar die twee dingen kijken. Er worden delen naar elkaar gezonden. Wat wordt er naar anderen gestuurd? Nou, een deel van het eten. Lekkernijen. Speciale porties. En u begrijpt dat wel, want hier op Urk, als er iemand iets moois heeft meegemaakt, een geboorte, of iets verdrietigs, dan wordt er nogal wat afgebakken en rondgedeeld. Nou, dat gebeurt op het Purimfeest bij de Joden. Dan gaan de Joden het eten delen. De Joodse traditie, want het staat in het meervoud, hè, in de tekst. En de Joodse traditie heeft daarbij de puntjes op de i gezet. Iedereen moest minstens twee mensen iets lekkers sturen. Nou, wat gebeurt er als iedereen dat doet? Jongens en meisjes, wat gebeurt er als jij morgen op school aan twee kinderen bij jou in de klas iets lekkers geeft? Je geeft een lolly, die deel je uit. En je geeft iemand een reep chocola. En wat gebeurt er als niet alleen jij dat maar doet, maar als alle kinderen in de klas aan twee, minstens twee personen iets lekkers geeft? Dan vermenigvuldig je het lekkers. Hè? Delen, dat is vermenigvuldigen. Het wordt meer. Nou ja, dat is fijn. Ja, ik denk dat iedereen er blij van wordt als dat gebeurt. Nou, zo wordt op het Purimfeest de blijdschap over Gods reddend ingrijpen gedeeld doordat men elkaar lekkere dingen toestuurt. Nou, maakt u de toepassing? Als ik gelovig mag zijn, omdat God mij redde, dan ben ik verheugd in God die naar waarde niet te danken is. En dan mag ik die blijdschap in God en over God delen met anderen. Hoe je dat doet? Misschien wel door een mooi bericht te versturen op je telefoon naar een ander. Of via je computer. Je deelt een bijbeltekst. Een overdenking die je aansprak. Je geeft een getuigenis door van de bekende die uitsprak in het ziekenhuis. Je deelt het opdat die ander bij jou op de vereniging of bij u thuis moed zal grijpen. Zich zal verheugen over het werk van God in mensenlevens. Je wilt je samen met anderen verwonderen over Gods daden. Over Gods genade. Of misschien deelt u wel woorden van God met iemand anders die niet gelovig is. Je buurman, je collega. Je kleinkind dat nergens aan doet. Je deelt het met het gebed in de hoop die ander ook de Heere zal zoeken en vinden en zich ook zal gaan verheugen in God. Op het Purimfeest worden er lekkernijen gedeeld. Maar er gebeurt nog iets, en dat is het tweede. Het slot van vers 22 zegt dat er ook giften worden gegeven aan de armen. Arme mensen, ouderen, jongeren, kinderen die niet zoveel hebben, die worden niet vergeten. Die krijgen ook iets uitgereikt. Misschien ook wel iets lekkers. Of een geldbedrag. Want juist als je je gezegend weet door God, en dat is op het Purimfeest het geval, dan is het goed om je heen te kijken. Naar anderen. Naar anderen die het moeilijk hebben. Die het minder hebben. Juist als u mag leven van de rijkdom die de Heere verdiende en aan je uitreikte. Als je mag weten dat Hij voorzag in jouw grootste nood, wil je ook in de nood van een ander voorzien. Wil je ook oog en hart hebben voor een ander. Want Hij, Jezus, die rijk was, maar arm werd om mij arme zondaar rijk te maken, die doet mij op Hem lijken. En als ik schatrijk ben in Christus, dan wil ik ook delen van de rijkdom die hij mij gaf. En dan mag je delen van wat hij je gaf, ook in materieel opzicht. Dan is het niet zo verkeerd. Nee, het is goed om dan geld te geven aan de diaconale collecte, omdat de diakenen dan weer anderen helpen die die hulp nodig hebben. Soms mensen heel dichtbij, in de eigen gemeente, op het eigen dorp. Misschien wel een gift te geven voor de voedselbank. Of verder af. Als je weet maar, ja, die mensen hebben het heel moeilijk daar en daar. Ik wil graag iets geven voor de nood in het Midden-Oosten. Ik wil graag iets geven voor vluchtelingen die alles hebben achtergelaten en zo onzeker bestaan hebben. Ik mag delen van wat God mij gaf, omdat ik blij en dankbaar ben voor wat hij mij gaf. Gezegend door God, wil ik en mag ik anderen tot zegen zijn. Mag ik anderen tot zegen zijn. Dat is wat het slot van het boekje Esther dan ook laat zien. Want hoofdstuk 10 benadrukt de grootheid van Mordechai. Hoofdstuk 10 zegt die Mordechai, dat is toch een belangrijke man geworden. Hij is verhoogd. En wat doet hij? Wordt hij hoogmoedig? Wordt hij verwaand? Vindt hij zichzelf belangrijker dan een ander? Nee, het slot van vers 3 benadrukt dat Mordechai het beste zoekt voor zijn volk en dat hij spreekt met het oog op het welzijn van zijn volk. Dus het volk kon op Mordechai rekenen. Als ze ergens mee zaten, hij luisterde naar hen. Hij deed recht. Hij nam goede besluiten. Hij had het welzijn van zijn volk op het oog. Hij sprak, staat er letterlijk in het Hebreeuws, shalom, vrede. Hij die zo hoog verheven was, omdat God alles had omgekeerd. Die gebruikt die hoge positie die hij ontvangen had voor het welzijn van anderen. Nou gemeente, hoeveel te meer geldt dat van hem? Wiens naam je niet tegenkomt in het boekje Esther, maar waarvan het boekje wel getuigt, dit boekje getuigt van de koning der koningen. En ook deze rol, de Esther-rol, is met zijn naam vervuld. En God zoekt ons op in zijn zoon. Want hij zoekt het goede, het welzijn van zijn volk. Hij zoekt het beste voor ons, het allerhoogste, het eeuwig goed. En dat hebben we niet verdiend, want we hebben het verzondigd. En we laten de Heer soms zo makkelijk aan zijn plaats. Maar hij doet het. Hij zoekt het welzijn van ons, het goede van ons, omdat hij goed is. En hij ontvangt ons. Hij zoekt ons op. Ja, hij is de grote voorspreker voor zijn volk in de hemel. Als je hem mag kennen, dan is Jezus voor u ten goede in de hemel. Dan waakt hij voor je welstand. Dan houdt hij je vast. Dan zorgt hij, dan leidt hij, dan bidt hij voor je. Is dat geen rijkdom? En je mag, als je hem nog niet kent, de toevlucht nemen tot hem. Want bij hem ben je veilig, voor eeuwig veilig. Wie zonder hem leeft, die is nameloos arm. En daarom kom met lege handen. En geef alles in handen van hem. Of vind je dat moeilijk? Worstel je daarmee? En zeg, ja, ik zou wel graag willen geloven. En God roept me ertoe op om gelovig te zijn. Maar ik weet niet hoe dat moet. En ik vind het zo lastig. Ik zou het wel willen. Maar wat is geloven nou precies? Nou, wijlen dominee C. Smits, die ook in Sliedrecht heeft gestaan. En in die tijd dat hij daar woonde, in zijn tuin aan het werk was, omdat hij dat fijn vond om te doen, Die was er eens aan het werk in zijn tuin. En zijn grote handen die waren vies en smerig van de modder. En toen kwam er iemand naar hem toe die in nood was. En die zei tegen hem, dominee, ik wil Jezus vinden, maar ik weet niet hoe. Ik moet geloven, maar hoe dan? Hoe doe ik dat, dominee? Wat is geloven? En weet je wat Smits toen zei, wat hij deed? Hij liet zijn vuile, besmeurde, lege handen zien. En hij zei, dat is niks anders dan met lege, vieze handen naar Jezus toe vluchten. Als je zo bij hem komt, hoe vuil je ook bent, hoe vuil je handen ook zijn, hij zal ze schoonwassen, hij zal ze volmaken, vervullen. Misschien is dat wel uw probleem. Dat je handen te schoon zijn. Dat je Jezus eigenlijk ten diepste niet echt nodig hebt. Misschien is dit wel uw probleem, dat je handen niet leeg zijn. Maar zolang je handen gevuld zijn, kan de Heer niks aan je kwijt. Christus past alleen in lege handen. En laat daarom alles van jezelf los. En laat zijn volbracht werk, zijn verzoenend sterven, het rustpunt zijn van je hart. Lukt dat niet? Vraag dan of de Heilige Geest je leidt. Je handen leeg maakt. Vraag als je je handen zo vol hebt met van alles en nog wat, of de Heilige Geest het er allemaal uit wil halen. Bid om lege handen. God, wees mij de zondaar genadig. En ieder die zo de handen uitstrekt naar de Heer Jezus, die zal zijn genade, zijn vergeving ontvangen. Rijken, ja, die stuurt hij terug. Leeg terug. Maar hongerigen, die komen met een lege hand. Als een bedelaar. Die worden met goederen, heilsgoederen vervuld. Geloof je dat? Geloof je dat echt? Dan ben je rijk. Echt rijk. Want ja, Haman was rijk. Koning Ahasveros, oh ja, die was rijk. Maar toen Haman werd opgehangen aan die hoge galg, verloor hij alles. En toen Ahasveros op 50-jarige leeftijd in zijn eigen slaapkamer werd vermoord, verloor hij alles. Zijn koninkrijk dat zo uitgebreid was. Het viel op een dag. Maar het koninkrijk van God blijft tot in eeuwigheid. En wie van de Heere is, die is rijk. En die blijft rijk, ook als het sterven wordt. Nee, ik zeg het verkeerd. Allen die door het geloof bij Christus horen, die worden dan nog zoveel, zoveel rijker bij het sterven. Ze erven koninkrijken. Dat weet je toch wel? Ja, maar besef je het ook echt? En leef je erbij en leef je eruit. Dan heb je iets om naar uit te zien. Want kijk, het Purimfeest is een feest waarin de overwinning op het kwaad wordt gevierd door de Joden. En wij kennen als christenen geen variant op dit Purimfeest. Maar we zien wel uit naar de eindoverwinning op het kwaad. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Want dan zet hij alle dingen recht. En dan zal het kwaad, de boze, dan zal de haat voorgoed verleden tijd zijn. Dan zijn alle donkere randen helemaal weg. Dan is de eeuwige heerlijkheid die overblijft. Dan zal hij zijn alles in alle. Dan zal de blijdschap in hem, die je hier al mag hebben, mag ervaren. Dan zal de blijdschap in hem ongekende hoogte nemen. Ten hoogste toppunt stijgen. Nou is het niet passend. Met dat in het vooruitzicht. Om blijde psalmen aan te heffen. Heft Gode blijde psalmen aan. Amen.